Welkom bij Understanding Design, een podcast die gaat over wat dat ontwerp nou eigenlijk is. Ik ben Janus Keller, de coördinator van het vak Understanding Design. En vandaag hebben we iemand die al eerder is voorgekomen bij de podcast van Olaf Wit. Namelijk de oud-IO'er en bakker Lart Brebaert. Hallo Lart.
Hoi, leuk om hier te zijn.
En oud-IO'er en bakker, maar vooral bakker nu dus. Jij bent nu een bakker.
Ja, klopt. Ik ben 3 jaar geleden geswitcht. Van IO werkzaam in de marketing en productontwikkeling naar fulltime bakker.
Ja.
Ik bak brood.
Goed zo.
Ja.
Maar dan is de vraag, dus wat weet een bakker over ontwerpen? Dus eigenlijk vraag je niet als ontwerper, maar als bakker. Wat is design?
Het is design. Voor mij heeft design en ontwerpen vooral te maken met de combinatie tussen dat wat in de onderbuik gebeurt.
Hè? Ja.
Het irrationele creatieve proces wat plaatsvindt, dat op de juiste manier te combineren met dat wat in de bovenkamer gebeurt.
Ja.
Dus dat wat je kan analyseren en dat wat je kan vastleggen in onderzoek of in een kookboek, in mijn geval,
ja.
Hè? Wat je kan vastleggen als een recept voor je brood.
Ja.
Die twee hebben elkaar heel hard nodig.
Ja.
Dus
onderbuik, gevoelens, creativiteit en analyse, synthese. Nee, analyse vooral in je hoofd.
In je hoofd over wat gebeurt er nou. Het bakken van een brood is een heel technisch procedé.
Ja.
Er zijn misschien wel 100 factoren die ervoor kunnen zorgen dat het brood niet mooi uit de oven komt en niet eetbaar is.
Ja.
Dus daar moet je goed kunnen begrijpen, analyseren waar dat goed gaat en fout gaat. Maar zonder dat onderbuikgevoel word je ook geen goede bakker.
Nee, en je bent natuurlijk ook door dat onderbuikgevoel ben ook bakker geworden. Of was dat een analyse moment? Of
was dat was een onderbuik, dat was een onderbuikgevoel. Ja. Ja, dat.
Maar ik kan me voorstellen, want als we het hebben over dat je bakker. Ik weet dat ik als kind zei ik altijd dat ik bakker wilde worden. Mm-hmm. Trouwens, dat was, weet je, als brandweerman was voor mij bakker. En iedereen vond altijd dat ik slim was. En daarom moest ik maar geen bakker worden.
Ja, doodzonde.
Ja.
Er zit een hele goede bakker in jou waarschijnlijk.
Misschien, weet ik niet.
Ja, eventueel.
Maar heb je het idee dat je als bakker ook die analyse daarin kwijt kan? Dus is dat ook iets wat je... Ben je nog aan het ontwerpen als je bakt? Als je bakker bent?
Absoluut, ja. Ja. Dagelijks, ja. Ik heb het gevoel dat alles wat ik nu heb neergezet in de afgelopen 3 jaar...
Ja.
Dat heb ik kunnen doen omdat ik als een ontwerper kijk naar die bakkerswereld. En daarin mijn
keuze... Dus word je ook in de bakkerswereld niet als bakker gezien, maar als ontwerper? Of is er geen bakkerswereld?
Er is absoluut een bakkerswereld. En binnen de bakkerswereld heb je heel specifiek nog de zuurdezenbakkerswereld. Hè? Daar houd ik me ook druk mee bezig en ik leer ze allemaal kennen. En ze zien mij ook allemaal als een nieuw kid on the block, zeg maar. Binnen die,
maar ze zien niet... Weet je wel, we hebben wel eens dat als er iemand uit de marketing... iets ontwerpen gaat doen, dan zeggen we, oh, daar hebben we weer zo iemand die...
Die zijstap heeft gemaakt.
Ja.
Er zijn wel wat meer bakkers, hè? Eentje komt hier ook op bezoek binnenkort.
Ja, hoop ik. Je hebt gisteren is mijn volgende, hoop ik. Of
en zo zie ik wel meer bakkers die een beetje zo vanuit de ontwerp, creatieve...
Ja, nee, maar hoe word jij bekeken door de bakkers? Dus zijn er bakkers die zeggen, wat doet deze ontwerper hier? Nou, niet vijandig gezien, maar meer...
Weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Zouden we aan hun moeten vragen? Heb ik eigenlijk niet zoveel.
Of komen ze overal vandaan, die bakkers? Zitten er ook
ik zou zeggen,
luchtballonvaarders?
Er zijn twee typen. Hè?
Ja.
Je hebt een type die op een 18e naar een ROC gingen of een andere bakkersopleiding gingen.
Ja.
En daar een vak van hebben gemaakt.
Ja.
En dat altijd zijn geweest.
Ja.
En je hebt de bakkers die als een soort zijinstromer, net als ik eigenlijk, op een later moment vanuit een passie of vanuit een onderbuikgevoel hebben gezegd, dit is interessant.
Ja.
Ik wil dit wel kunnen.
Ja.
En die dat zo zijn aangegaan.
En nu is eigenlijk de volgende. Zou er een bakker zijn die de ontwerpwereld in is gedoken?
Dat zou interessant
zijn. Die vanuit het ROC naar
de ontwerpwereld is gegaan. Ik ken hem nog niet.
Nee, laat me weten. Dus het is een oproep als je toevallig luistert.
Ja.
Het lijkt me heel
interessant. Ja.
Ja, want hoe ziet dat ontwerpen als bakker er dan vooral uit? Dus wat maakt jou anders dan andere bakker omdat jij een ontwerper bent?
Allereerst het doorgronden van wat je aan het doen bent.
Ja.
Het begrip voor heel veel mensen, weet ik. Ik geef ook workshops, dus ik hoor vaak van mensen wat ze vinden van brood. Die vinden het nogal intimiderend. Als je een recept leest of een beschrijving leest, ja. Zo, dat heeft iets dat je denkt, nou, ik koop wel mijn brood. Ik ga het niet zelf maken, want het is gewoon... Het
heeft maar jouw brood heeft waarschijnlijk maar 5 ingrediënten of 4 of zo?
3.
3, ja, precies. Dat is een beetje water.
Zout.
En bloem. En dan zuurdeesem.
Ja. En een zuurdeesem, dat wordt water en bloem wordt een zuurdeesem. Dus daar stop je als ingrediënt niet eigenlijk niks
bij. De bacteriën uit de lucht.
De bacteriën uit de lucht gebruik je. En de wilde gisten die al leven in dat bloem, die activeer je.
Ja.
Dus het ontwerpproces zit er heel erg in. Allereerst in het doorgronden van wat gebeurt er nou eigenlijk met water en bloem als je dat samenvoegt. Ik heb een keer een vergelijking geleerd en die zegt... Brood is gelijk aan water plus bloem plus energie. Oh, en daar ging ik heel erg van op aan.
Ja.
En energie is dan verschillende vormen. Hè? Want er zit energie in je oven om hem te doen stijgen. Ja. Er zit energie in je kneedmachine die ervoor zorgt dat de gluten goed georganiseerd worden. Er zit energie in de bacteriën die ervoor zorgen dat er van alles fermenteert binnen in je brood.
En eigenlijk is dat zout meer voor de smaak en om het een beetje in toom te houden, toch?
Precies, de zout die remt de bacteriën een beetje. En wij geeft een goede smaak.
Precies.
Ja. Maar dat kan ook, dat zou ook iets anders kunnen zijn, hè? Wat een zoute smaak geeft. En het kan ook zonder, want je hebt Italiaanse broden zonder zout.
En monosodium glutamaat als...
Precies, ja. MSG erin, zou allemaal kunnen. Ja. Of je stopt er wat zaden in, of andere smaakmakers.
Ja.
Maar dat is meer dat, in de basis is dat wat brood is.
Ja.
En ik denk, ik ging heel erg aan op die vergelijking.
Ja.
Ook omdat je het dan eigenlijk als ontwerper gaat zien, hè, van wat gebeurt er eigenlijk? Oh, dat is de basis.
Ja.
En vervolgens heb je dan nog eens honderden variabelen waar je aan kan sturen. Die allemaal voor een eindresultaat zorgen. Die goed of fout kunnen zijn, maar dat zit ook een beetje op een grijs gebied. Hè? Want wat maakt nou een goed brood? En dat zie je natuurlijk in het ontwerpen ook.
Maar wat ik nu wel merk, hè, bijna zoals je het nu omschrijft, is natuurlijk de academicus in je die gewoon als het ware een soort van abstractiemodel zoekt. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat een bioloog dit hier op dezelfde manier zou kunnen aanslaan.
Ja.
En die zou ook gewoon, volgens mij zijn er flink wat of chemisch technologen hier die wakker zijn geworden misschien.
Ja,
zeker van die huge, weet je wel, de machines, die worden, daar lopen werktuigbouwers en chemisch technologen rond.
Ja, absoluut.
En jij hebt bijna, want ik zeg wel bakker, maar je hebt een stuk of 8 man rondlopen of zo.
In de bakkerij.
Dus, en iedereen drinkt daar koffie en zit er een beetje hip te zijn, toch? In Amsterdam-Noord.
Ja, ja.
Dus waar ik nu vooral naar zoek is, wat maakt je dan anders dan die bioloog of die werktuigbouwer? En dat zit dan denk ik meer in die onderbuik.
Dat zit meer in die onderbuik. En dat is enerzijds het aspect dat mensen dagelijks ontzettend veel brood eten. Hè? Dus dat je een behoefte vervult voor mensen. Die gewoon elke dag weer komen mensen binnen en die houden een warm brood van me vast. En die zeggen, oh, dit is zo. Dan hebben ze me alleen nog maar vast.
Ja.
Dus daar gebeurt iets met mensen wat mij heel veel voldoening geeft.
Experience.
Dat ik ze iets kan geven elke dag. Wat niet per se ongezond is. Wat mensen voedt. Wat een familie voedt. Ik heb een hoop producten op de markt gezet. En daar heb je altijd een soort dubbel gevoel bij.
Dan
heb ik een keer een limoncello op de markt gezet. En denk ik, er zijn er allemaal mensen die enorm veel alcohol van mij zitten te drinken. En dat heb ik allemaal heel leuk gemaakt.
Ja.
Heel leuk project, maar ook een soort dubbel gevoel. En dat bij brood heb ik... kan je ook vraagstekens bij zetten. En sommige mensen krijgen er last van. Maar in de basis vind ik brood gewoon een heel goed product.
Er zijn weinig mensen verslaafd aan brood, toch?
Precies. En dat het problematisch wordt.
Aan de broodoverdosis overleden.
Nee, en daarnaast kan ik het voor mezelf ook goed rectificeren. Omdat het brood met minder ingrediënten kan in basis ook alleen maar beter zijn.
Maar met minder energie? Of is dat let je daar dan ook op? Op soort optimaliseren?
Nou, het is heel moeilijk om te strijden tegen de energiequota van een enorme fabriek, hè? Het is altijd veel energie.
Jij bent minder efficiënt dan
veel
een groot
minder efficiënt. Ja.
Maar als je het thuis doet, als ik het thuis doe, dan ben ik helemaal inefficiënt.
Ben je helemaal inefficiënt, Dus dat in die zin...
Die fabriek kan niet zonder allemaal moeilijke ingrediënten die eigenlijk slecht voor je zijn. Broodversterkers.
Broodverbeteraars. Een hele lijst.
Eigenlijk haren van mensen of zo, toch?
Precies. En die zal ook alle sources komen van heel de wereld. Hè? Dus een brood komt dan met ingrediënten uit Zuid-Amerika of uit
Australië, Brazilië.
Waar dat maar vandaan komt, zodat dat in grote getallen hier is. En mijn ingrediënten komen gewoon uit België, Duitsland en Nederland.
Oké.
Dus daar let ik wel op.
Ja. Ja, nee, dus ja. Nou ja, heel tof. We gaan dan gelijk naar de volgende vraag die ik dan altijd stel. Er komen straks eerstejaars studenten, die luisteren dit of ik kom ze tegen. En wat voor tip zou jij ze willen geven om beter te begrijpen wat dat ontwerpen nou eigenlijk is en ook vooral de manier waarop jij dat doet?
Voor mij de tip zou zijn, uiteindelijk kan je, het gaat over de onderbuik en de bovenkamer.
Precies,
hè?
Ja.
En wat er daar bovenin gebeurt, dat kan je enorm trainen. Kan je de boeken in, heb je colleges voor, ga je heel hard voor werken.
Ja.
Maar die onderbuik, die moet je zien los te krijgen.
Ja, en daar moet je naar luisteren of zo.
Daar moet je naar luisteren en daar heb je ruimte voor nodig. Ruimte in tijd, ruimte, fysieke ruimte.
Grote studentenkamers.
Het liefst hele grote studentenkamers. Of een lange wandeling. Of wat voor mij persoonlijk heel goed werkt, is rennen. Hè? Dus ik ga erop uit om te joggen.
Ja.
En dan niet te veel op horloge en van alles moeten. En met de tijdlimieten.
Niet te veel Strava.
Nee, niet te veel Strava. Liever allemaal niet. Maar gewoon de omgeving op je af laten komen.
Ja.
En de ruimte geven om te voelen wat interessant voor jou is. Voor de een kan het zijn op racefiets stappen. Voor de andere kan het zijn een lang gesprek hebben met je
broodbakken kan het zijn.
Of broodbakken kan het zijn. Koken heeft het ook voor mij. Hè? Ik hou enorm van koken. Ik sta graag in de keuken.
Ja.
Ik kom uit een familie met allemaal hobbykoks. En iedereen is altijd met eten bezig. En als ik sta te koken, dan kan ik nadenken. Omdat het mij rust geeft.
Ja.
Maar bij ontwerpen is het dus heel belangrijk dat je luistert naar die onderbuik. En dat je op zoek gaat naar wat is nou...
Ruimte geeft aan die onderbuik.
Ja.
Daar letterlijk wat ik zei over grote studentenkamers. Ik heb altijd zo van die, dat heette dan toen antikraak.
Ja.
In van die grote ruimtes gezeten. En die waren instabiel, maar wel een soort buiten het systeem. En daardoor kon ik heel veel shit naar binnen halen. En had ik allemaal rare objecten thuis. En dat was ook voor mij een soort ruimte genereren.
Waanzinnig, toch?
Ja.
Ja, heel vaak heb je de behoefte als je iets ziet, hier moet ik iets mee.
Ja.
En als je dat dan kan creëren dat je er ook iets mee kan.
Ja.
Eigenlijk is dat ook weer voor mij de reden dat ik bakker ben geworden. Dus de ruimte die er was in het begin van coronatijd, letterlijk in tijd en ruimte dat er niks anders kon.
Ja.
Gaf mij de mogelijkheid om te gaan bakken, anders was ik nooit bakker geworden.
Ja, en ik denk dat er ook wel bij de luisteraars nu zullen veel, iedereen heeft eigenlijk die coronatijd meegemaakt. En dan ouders ook gezien, die waarschijnlijk ook die ruimte kregen. En sommigen zijn andere dingen gaan doen, toch? Want er is heel veel veranderd. Dat is eigenlijk... Jij omschrijft dat als onderbuik. Speelt de analyse daar nog steeds in mee? Dus je kreeg de behoefte, ik ga bakken. Toen je rende.
Ja.
Maar had je toen gelijk een soort businessplan? Of user-centered design in je hoofd? Of marketing? Of...
Nou, er gaan wel veel ratels aan bij mij.
Ja.
Dus het begon wel echt met de aandacht en de passie voor dat brood en dat bakken.
Oh ja, en je had een ruimtetje over, toch?
Ja, ik had...
Want het was natuurlijk altijd vol met kinderfietsen of zo.
Precies, maar ik had... Dus, en in mijn keuken had ik eerst een hoekje over. En er paste nog precies een klein oventje. Dus dat was mijn eerste investering was na een week of drie. Dat ik mijn oven zo intensief aan het gebruiken was. Dat ik dacht, ik moet een bakkersoven hebben.
Ja.
En ik kocht mijn eerste bakkersoventje. Maar dat was een heel klein dingetje. Er konden dan 4 broden in. Moest ik om 3 uur 's ochtends opstaan. Omdat er dan 100 broden besteld waren.
Oh ja, dat vroeg opstaan.
En dan... dat is ook nog een onderwerp.
Het creëert ook ruimte, of niet?
Ja, voor mij wel. Ja, maar ik kan dat. Ik vind het prima om vroeg op te staan.
Ja.
Liever dan 's avonds lang doorwerken. Ik sta liever vroeg op dan dat ik 's avonds werk.
Ja.
Die oven... Even kijken, waar kwam dat vandaan?
Ja, dus je had eerst een ruimte, je had een oventje neergezet. Ja. Maar wanneer kwam die analyse, wanneer kwam het marketingplan, al die, weet je, of user-centered design, had je daar nog over nagedacht, over het optimaliseren van die ruimte?
Ja,
dus waar kwam de ontwerptijd?
De ontwerptijd kwam daar vanaf het moment dat je klanten krijgt, hè? Want voordat de eerste klant is geweest, heb je dat nog niet.
Nee.
En op het moment dat ik zei, oké, we hebben een winkeltje en ik zet op zaterdagochtend mijn deur open en we gaan zien wat er dan gebeurt, dan ga je eigenlijk gelijk die gebruiker erbij pakken. Want dan moet je ook verhouden tot iemand. En dan betekent ook dat je dan een heel leuk in de marketing een leuk labeltje op de tas zet met het idee, ik ga iedereen zijn persoonlijke naam op de broodzak zetten.
Ja, ja,
dat natuurlijk beetje voor een bakker niet te doen is op het moment dat je meer dan 10 klanten hebt.
Ja.
Maar dat is dan nog heel erg
en het begin was natuurlijk ook in de buurt. Want je wilde precies, de buurtbakker zijn.
Ik wilde de buurtbakker zijn. Dus mensen ruilden eieren voor mijn brood. Hè. Ik dacht een leuke ruil, ouderwetse ruilhandel in coronatijd. Dat past er wel bij. Ja. Op een gegeven moment had ik zoveel eieren dat mijn moeder taart ging bakken. Omdat ik al die eieren over had. En ook wel die taartenlijn tot stand in het begin. En dus zo, dat user-centered, dat zit natuurlijk bij mij heel erg erin. Omdat ik ontwerper als ontwerper ben opgeleid.
En dan de organisatiekant, weet je wel. En dan meer, jij hebt de organisatiekant als in constructie. Maar organisatie als in, je hebt natuurlijk marketing. Dus Instagram helemaal vol ja, pompen.
Dat soort dingen. Ja, maar je hebt ook zeg maar gelijk de organisatiekant met andere bakkers gaan zoeken.
Oh ja.
Mijn grootste angst bij deze onderneming was, ik kan niet meer op vakantie, want ik moet 7 dagen in de week moet ik dat brood maken.
Ja.
En die angst heb ik omgezet in, ik moet zo snel mogelijk iemand vinden die naast mij dit ook kan. Dus binnen 6 maanden had ik 2 mensen en mijn moeder. Dus 2 bakkers in dienst. En mijn moeder die deed het samen als 1 team.
Ja.
En konden ook roleren. En kon ik met mijn familie ook eens erop uit op vrijdag en zaterdag. In plaats van dat je vast zit. Dus dat is ook een deel van de organisatie. Dat is nu natuurlijk veel groter. Want nu hebben we een hele lopende bakkerij.
Anders had je nu niet hier kunnen zijn.
Precies, dan had ik nu staan kneden.
Ja. Nou, om 3 uur 's nachts had je staan kneden.
Nee. Oh. Dat is niet zo. Nee, dus het is zuurdesembakker. Daarom zijn ook veel mensen die carrière switchen op latere leeftijd worden specifiek zuurdesembakker. Want dat is een proces dat gebeurt allemaal overdag.
Oh ja.
En dat heeft ook wel weer met user-centered design te maken. Dus mijn grote idee is dat je moet laten zien wat je doet. In plaats van dat je een bakkerij hebt waarbij je 3 uur 's ochtends begint en om 6 uur 's ochtends klaar bent. En alles achter gesloten deuren doet.
Ja.
Op het moment dat mensen bij ons een kopje koffie komen drinken. En
hip komen zijn.
zien ze ook alle stappen die er gebeuren.
Ja.
Dus een croissant zijn we 3 dagen mee bezig om een croissant van begin tot eind te maken.
Ja.
En mensen gaan dat ook begrijpen en gaan dat ook zo waarderen doordat dat helemaal uitgestald is als een soort,
installatie.
Een levende installatie met bakkers erin waarin je de hele tijd alles ziet gebeuren. En tekst en uitleg krijgt over dat proces.
Ja.
En dat is een heel andere aanpak dan de ouderwetse bakker waarbij ergens in een grote fabriekshal in een pijnhakker duizenden broden worden gemaakt.
Ja.
'S Ochtends vroeg even worden afgebakken. Voor de geur doet de Albert Heijn meestal nog even de oven open. Want dan ruikt het brood heel erg. Maar dat is eigenlijk allemaal
verbrand.
Verbrand, ja. En, misschien wel een spuitbus. Met die geur die dat verspreidt.
Ja.
Dus veel dichter bij het proces. En dat openlijk laten zien en delen met mensen. Als basis voor de bakkerij.
En wil je dan, want dan ben je, eigenlijk aan het evangeliseren of aan het lesgeven in die bakkerij.
Ja.
Met het idee dat mensen bakker moeten worden ook. Of dat ze ontwerper moeten worden ook.
Misschien wel in het begin met het idee dat mensen ook begrijpen dat waar je product wordt gemaakt, dat hele maakproces, dat er heel veel charme in zit.
Ja, wat tof.
En
ja.
Dat niet iets is wat je gewoon voor lief hoeft te nemen. Hè? Want het is duur, deze brood is nou helemaal duurder. Omdat er met
meer dat is natuurlijk het andere. Ik heb een keer een brood bijgehaald en dan betaal je 6 euro of zo.
Ja.
En dat is altijd toch wel even schrikken.
Dat is even schrikken, ja.
En
ja.
Dan als ik dat aan mijn vrouw vertel, van ik heb net een brood voor 6 euro. Ja, zeker in Amsterdam-Noord bij die hipsters.
Precies. Ja, en daar is natuurlijk een reden voor. Hè. Dat is de zuurdesembakker wordt niet per se heel rijk van die 6 euro.
Nee.
Want je doet met 3 bakkers ben je bezig.
Ja.
En als je die 3 bakkers dan in de grote fabriek neerzet, dan kunnen ze misschien wel 1000 keer zoveel brood maken in dezelfde tijd.
Ja. Dus door die pijn van die 6 euro ga ik ook me bewuster zijn van de keten. Want dat doet mij denken, er is 1 podcast aflevering eerder. Dan ben ik haar naam kwijt. Christine Meindertsma.
Ja.
Die had het over dat ook een plastic zakje, gewoon zo'n wit plastic zakje, dat is ook met liefde gemaakt, zegt ze. En dat vond ik wel mooi. En eigenlijk is dat waar jij het nu over hebt.
Ja.
Ik bedoel, in zoverre, zij zegt niet dat het gaat erover dat je eigenlijk alles wat je in je handen krijgt, wat door mensen ontworpen en gemaakt is, daar zit die onderbuik eigenlijk in.
Ja.
Dus ik parafraseer. Eigenlijk moeten we hem nog een keer luisteren. Maar daar zit volgens mij, dat is eigenlijk het verhaal wat je probeert te vertellen. En dat kan je dus ook brengen naar een plastic speelgoedje wat je bij de supermarkt, bij de winkel ja. koopt of een of alles.
Ja. Dus die waarde die zit daarin.
Ja.
Anders was die nooit daar gekomen.
Ja.
Dat plastic zakje of dat kleine. Ja.
Ja.
En dat is bij een zuurdezenbakkerij enorm uitvergroot.
Ja.
En dat is misschien wel het meest belangrijkste marketing die je hebt van je eigen product. Ja.
Maar het is eigenlijk creëer je voor de bezoeker de ruimte waar je het eerder over hebt, dat hardlopen, om dat hele het maakproces van voedsel, in dit geval brood, naar boven te brengen. Dat is eigenlijk het ding, toch?
Dat is het ding, ja.
Mooi.
Leuk.
Bedankt.
Alsjeblieft.